Aan de orde van behandeling is zondag 33 van de Heidelbergse Catechisme. Zondag 33. Daar vraagt de onderwijzer in de 88ste vraag: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En het antwoord luidt: in 2 stukken, in de afsterving van de ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord luidt: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord luidt: alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Tot zover. Het woord daarbij is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 6. Het 7e vers, Romeinen 6, vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Letten wij op de bekering, de waarachtige bekering, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. 2 weken geleden, toen hebben we ook al bij deze zondagafdeling stilgestaan, alleen doordat ik onverwacht ziek werd, moesten we het even laten rusten. En ik wilde vanavond daar verder over gaan, daarmee verder gaan. Toen was het uitgangspunt ook Romeinen 6, dat is toen ook gelezen als ik me goed herinner. En dan: alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. We hebben toen, buiten zondag 33, maar toch in nauw verband met zondag 33, hebben we getracht bepaalde dingen aan te wijzen. Welke dingen? Deze, het is maar ter herinnering. Wij kunnen moeilijk over een bekering gaan spreken en een bekering die hier op aarde slechts ten dele is. We kunnen daar moeilijk onze troost uit scheppen, als het ons niet vooraf van harte duidelijk geworden is door het allerheiligst geloof dat de bekering in Christus Jezus een voldongen feit is. Dat de bekering nu niet meer staat in het teken van de opdracht aan de bekeerde of gelovige of wederom geboren mens, en die hij nu moet uitvoeren om straks onberispelijk voor God te mogen verschijnen. Dat is ook de lijn van gedachte uit Romeinen 6, beslist niet. In Romeinen 6 wordt weliswaar sterk veroordeeld de mening van de zulke die zouden zeggen: laten we de zonde maar doen, dan kan de genade nog meer worden. Zo niet. Dat is niet uit God, dat is uit de mens. Maar overigens staat Romeinen 6 in het teken van de belofte. Omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Anders kom je toch tot het oude Rooms-Pelagiaanse standpunt: God wat en wij wat. Dan moet de Heere de eerste aanzet geven En voor de rest moeten wij proberen uit die eerste aanzet vandaan met onze braafheid en gelovigheid nog wat te bereiken in het geestelijke leven. Maar hij voelt wel aan, als wij de werkelijkheid van dat geestelijk leven en van die goede werken gaan beschouwen in het licht van Gods heilige wet en van zijn heilig woord, dan is het wel waar dat de apostel zegt, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mij die mij gevangen neemt, mij als het ware een strop om de keel haalt. Ik ellendig mens, wie zal mij ervan verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. In hem is de verlossing. Maar wij kunnen nooit meer de verlossing verwezenlijken. Doordat we tenslotte zeggen, nou, ik heb zo'n geweldige bekering. Of ik heb zoveel goede werken, je kan er van mij nog een paar cadeau krijgen. Dan kun je die ook in rekening brengen bij God. Dat is de praktijk van het leven niet en ook van het woord van God niet. Want dan hebben wij gehoord in dezezelfde brief van de apostel Paulus. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En hetgeen ik doe, dat erken ik niet. Daarom hebben wij 2 weken terug getracht te benadrukken, houd het daarvoor. Laat dat de diepe achtergrond wezen, anders is er geen grond. Geen ene grond. Dan moet je als het ware heel je leven tegen een gebrekkige bekering op gaan zitten kijken. En dat doen we al te vaak. Wees maar eerlijk. Want wij meten de Heere God af nadat we onszelf gevoelen. Gevoelen we ons goede burgers van het hemelrijk, die ook nog het een en ander aanbrengen voor de Heere God, dan is de hemel heel wat blauwer dan anders. Maar gevoelen we ons in onszelf zo onbekwaam en zo geteisterd van binnenuit, door allerlei dingen waar we geen eens over willen spreken, dan is de hemel zo zwart en zo donker. En als dan de prediking, de verkondiging van de waarheid, ook nog eens van dat standpunt van ons zou uitgaan, dan was het alles zo bedroevend. Of we liepen allemaal, dat kan ook nog, als fariseeërs te pochen op onze goede werken en God te danken dat we niet zijn zoals al die andere slechte mensen in deze wereld. Maar dat is ook niet waar. Zie je? En daarom hebben wij die laatste keer vastgesteld op grond van het woord, de dood van de oude mens is een feit. In de Heer Jezus Christus. En de opstanding van de nieuwe mens is een feit. Een daadzaak van God in de Heer Jezus Christus. En je mag dat voorwerpelijk vinden. Maar als dat weggeredeneerd wordt, dan is er in het onderwerpelijke, in het persoonlijke, geen sprankeltje troost te vinden. Dan moet je toch heel je leven met die eigenwillige godsdienst blijven doen. Waarbij je God ten eenenmalig moet afmeten naar je eigen stand van leven. Dat is erg bedroevend. Maar die lijn volgen we niet. Ik meen dat we ook toen gezegd hebben, wat is nou die oude mens? Wat is nou die oude mens? Want er staat een afsterving van de oude, dat is bekering, omkering, naar God toegekeerd zijn. Wat is nou die afsterving van die oude mens? Of nee, waaruit bestaat die bekering? Twee stukken, afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe mens. Toen heb ik gezegd, die afsterving van de oude mens, dat moet je niet zo zien dat er hier in ons ergens een oud mensje zit. Dat is die geniepigerd, dat is die slechterik, dat is die kwaadwillige. En die probeert de leiding te nemen in ons leven. Zo moet je het niet stellen. Nee, want dan kom je tot de onschriftuurlijke, onbijbelse voorstelling dat wij eigenlijk in principe allemaal mensen zijn van goede willen. En dat we allemaal zo slecht nog niet zijn, in plaats dat we bedenken dat we veel slechter zijn dan we zelf denken. Dus die oude mens, je moet echt niet denken, dat is iets, dat heb ik op mijn rug. Ik ben een mens, een behoorlijk mens, maar nou heb ik ook nog een oud mens, die heb ik bij mij. He, ja, dan moet ik het maar een beetje mee zien te vinden in het leven. Nee. Ik heb toen gezegd, die oude mens, die ben ik, helemaal zoals ik ben. Zoals ik een gevallen mensenkind ben in Adam, van mijn hoofd tot mijn voeten, ben ik oud mens. Daar hoef je geen 80 jaar voor te wezen. Maar oude mens, dat wil zeggen, zoals ik geboren en getogen ben in het huishouden van Adam. En Adam heeft God verlaten. En hij heeft de waarheid niet geacht. Hij heeft zichzelf tot een God gemaakt, willen maken. In Adam ben ik van mijn wortel in God afgesneden. En ben ik in één ogenblik oud geworden. Oud en nabij de verdwijning. Want je mag dat oude plantje, mag je wat van de wortel af door een beetje water te geven en een beetje vocht, proberen een klein beetje in leven te houden, maar het is nabij de verdwijning. Er zijn geen vernieuwende krachten meer. Er is geen grond meer dat die plant gaat groeien. Die sterft. En die bloem, die is afgesneden, die sterft. Er is geen verwachting voor. Zo zijn wij oud mens. Wij zijn Adams kinderen. Dat wordt bedoeld met oude mens. Zul je dat niet vergeten? Opdat je niet in die eigenaardige redenering van velen terechtkomt, die doen net of dat ze voor al naar gelang het gewicht van hun godsdienst, of voor de helft oud en voor de helft nieuw zijn, of voor drie kwart oud en voor een kwart gedeelte nieuw, of dat ze ergens nog onbestemd een bepaald plekje in hun ziel hebben zitten dat goed is, dat rein is. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Want dat moet je nooit willen accepteren. Je moet zeggen, Heere, daar ben ik veel te slecht voor. Want ik ben zo slecht als ik er zo over denk. Dan ga ik die kant uit. Als ik dan me even mens bedrieg en kwaad doe en allerlei dingen meer. Dan zeg ik met een vroom gezicht, ja, die oude mens. Dat is zo slecht. En als ik dan denk dat ik iets goeds gedaan heb. Ik ben naar de kerk geweest en ik heb extra lang gebeden. Of ik heb gelezen of ik heb iemand geholpen. Dan zeg ik tegen mijn eigen zo'n farisee. Ja, nou mag ik toch ook nog wel zien dat er een nieuw gedeeltetje in mijn hart is.
Maar dat is bedriegerij, dat voelt u wel aan. Dan kun je met ene hand je eigen in slaap sussen, die oude mens. En met de andere hand, met die goede dingetjes in uw oog, kunnen we onszelf dan weer toch echte christenen maken. Nee, dat is niet waar. Het oordeel van God rust op de oude mens. Zo zwaar, dat eer God hem ongestraft liet blijven, vrij uitgaan, heeft God hem gestraft op Golgotha in zijn kind. Zo slecht is die oude mens, dat hij tenslotte, ik zeg niet zo slecht is Christus, nee, zo slecht ben ik. Maar Christus heeft die plaats, dat vlees en bloed van ons aangenomen. En die plaats van de veroordeelde heeft hij ingenomen. Op Golgotha, ja in zijn hele leven. Maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. En toen is uitgekomen wat die oude mens, wat ik waard ben. Hij was niet waard om te leven. Niet waard om verhoord te worden door God. Niet waard om opgeknapt te worden. Hij moest sterven. Het vonnis des doods rustte op hem. En zo is Christus Jezus een vloek geworden zonder in een vloek te veranderen. Zo is hij onder de wet gekomen. Opdat hij ons, die onder die vloek der wet besloten liggen, te verlossen zou van die vloek der wet. Zie je, het is zomaar geen aardigheidje, geen theorietje van, die oude mens. Oh, die oude Adam. Of ja, dat nieuwe beginseltje. Want als je het over de een hebt, dan heb je het over je eigen. En heb je het over de ander, dan heb je het over die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, die dood geweest is en wederlevend geworden. Nou voelt u ook tegelijk wel een weinig aan. Ik heb het al gezegd toen. Ik haal het alleen even op, vergeef me. Wat die nieuwe mens is. Die nieuwe mens is in tegenstelling met die oude mens. Die oude mens is alles wat ik in en met Adam heb. En die nieuwe mens is alles wat in Christus is. En wat we met hem en door hem en uit hem mogen hebben. Die dus het woord van God mag geloven, die is aan de ene kant van zijn hoofd tot zijn voeten oud. Die wil er niet meer van weten dat er in hem nog enig goed woont. Maar diezelfde mens die het heilige evangelie gelooft, die gelooft ook dat hij ten eenenmale nieuw is. Want alzo heeft God hem in zijn zoon ingesloten. Maar dat is geen kleinigheid. Dat is een hele les in het leven. En toch, het kan met minder niet toe. Niet wat ons weten betreft, maar voor God als feiten en daadzaak. Kunnen we anders niet zalig worden? Je kunt niet, zal ik maar zeggen, met de Heer Jezus in zo'n ondeugende hand of zo'n zwarte hand. En kun je niet naar God toe gaan en zeggen, kijk eens. Ik ben wel slecht en ik ben wel een zondaar, maar hier heb ik Jezus. Nee, dat kan niet. We kunnen alleen maar zalig worden doordat God ons volkomen, volkomen heilig, onberispelijk, smetteloos voor hem ziet in de liefde, in zijn geliefde zoon. Wij kunnen dus nergens mee aankomen. Maar wij zijn alleen maar bevrijd van de vloek en het oordeel in Christus Jezus. Daarom die nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, die goddelijke natuur deelachtig worden, zijn heiligheid deelachtig worden. Dat betekent niet dat je een strak gezicht zet en dat je net als een soort, ja, een wezen, anders dan andere wezens, weet je wat, dat je zo in zo'n houding over de aarde gaat. Je kan zeker wel van mij zien dat ik een ander, een bekeerd, een goed mens ben. Zo niet. En dan trek ik gelijk een zwarte jas aan en ik kijk een, op een bepaalde manier en al die dingen meer. Dat niet. Dat niet. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dat is bekering. Afsterven. Want wij denken gelijk aan grove zonde. Ja, je moet afsterven van de zonde. Hè? Die inbreker, die moet zijn handen thuis leren houden. En die echtbreker, die moet van een ander zijn vrouw afblijven. En die doodslager, die mag het leven van een mens niet meer zomaar vernielen. Dat is waar. Natuurlijk is dat ook waar. Maar dat afsterven houdt in, ook in de eerste plaats, dat ik van dat oude terrein waar ik me zo thuis voel, bij Adam, dat aan de ene kant werken of je leven ervan afhangt om wat te verdienen. En aan de andere kant bij Adam thuis, onverschillige bonken. Nou, het kan mij ook niks schelen. Ook een mens is maar een mens. Ik heb mij er toch niet gemaakt, zeker. Ik voel wel aan dat het verkeerd is, maar ik kan niet anders. En dan geeft hij overal maar een schop tegen. Die twee dingen. Die onverschilligheid en dat werken voor de kost. Dat hangt samen met die oude mens. Met het doen. Met het niet meer op God zinken. Op God hopen. Kijk, die oude mens, die is eraan. In Christus. Maar daarom moet hij er ook aan bij ons. En hij gaat er ook aan. Niet zomaar in één keer, dat val je soms tegen hoor. Je denkt wel eens, ja nou ken ik de waarheid zo diep als gewist, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Is waar. Allemaal waar. Ja, ik zou haast zeggen tegen die tijd dat we dat voor het laatst zingen, voor het laatst stotteren, zijn we wel 1000 keer over de kop gegaan. En zijn we wel 1000 keer openbaar gekomen dat we ons oude domicil in Adam thuis, dat we daar weer naartoe gekropen zijn. Waarom? Wel,
Die nieuwe mens, die hoort onder de genade. Dat nieuwe leven is het leven van Gods gunst, Gods ontferming. Het nieuwe leven, dat is Gods water dat over de akker loopt. Het nieuwe leven is, laat het op mij aankomen, ellendige. Laat mij besturen, waken. Het is wijsheid wat ik doe. Het nieuwe leven is, Heere, wij vermogen niets. Maar u vermoogt alles. Ja, maar dat u maar. Dat is wat. Want onze oude aard. De aard van het beestje, weet wel, wat in ons bloed zit, dat door onze aderen heen stroomt, dat is altijd weer zelf doen. Ik wil zelf doen. Precies het kleine kind dat zijn voeten uit ons beeld, als ze amper, nou ja, boven de tafel uitkomen, nog niet eens, dan zitten ze met een miootje of met de broek of met de kousen. Je mag er niet aankomen. Zelf doen. Kunnen ze al gauw zeggen. Zelf doen. Nou, ik heb er wel bij gehad met de kindertjes. Die wel een uur of nog langer bezig zijn. Zo'n ijzeren doorzetting. Zo'n wilskracht. Je komt er niet aan. En dan willen ze nog tenslotte niet zeggen. Moeder. Wilt u me helpen? Dan smijten ze het hele zaakje aan de kant. Dan smijten ze het aan de kant. De veters uit de schoenen aan de kant. Of de hele schoenen maar aan de kant. Dan merk je die driftige aard van de mensen. Nou, zo is het dan ook geestelijk met de mens. Hij is in Adam geboren en getogen. En wanneer wij worden wederom geboren, dan worden we in een ander huis, op een ander erf gebracht. Waar met al die complimenten van ons geen rekening wordt gehouden. Waar alleen maar geholpen wordt. Waar alleen maar begenadigd wordt. Waar alleen maar vrede is om diens wil. Die zichzelf gegeven heeft tot in de dood des kruises. Kun je nou begrijpen dat ik, ja, als ik. In mijn, als ik als oud mens daar op de proppen kom, dan kan ik het daar niet vinden. Dan kan ik niet aarden. Denk bij mij, wat is het hier voor een toestand? Er is toch wel wat te doen, zeker? Wat moet ik doen, meneer? Wat moet ik doen? Dan zeg ik, nou ga maar rustig zitten. Wacht maar. Dan zou ik gewoon de stenen uit de vloer krabbelen om te zeggen, nee, ik moet toch wat te doen hebben. Voel je, mijn aard die staat precies diametraal op de aard van het nieuwe leven. Op de begenadiging, op de ontferming. Daar durf ik het ook niet op af te wachten. Dat maar net zeggen zo is. Want je durft het haast niet te zeggen. De mensen zouden zeggen, bijna helemaal niet goed bij je hoofd. Noem je dat geloof? Noem je dat christelijk leven? Om het maar op God uit? Jazeker, maar dat zou je wel willen. Nee, wij. Voel je? Zo zit dat hele gestel van ons in elkaar. Opstanding van de nieuwe mens is. Wat Jezus sprak tot Nicodemus. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Had hij nodig. Waarom? Moest die man dan nog heiliger worden die Nicodemus? En het was al zo'n heilige man. Nee, net andersom. Hij moest juist wederom geboren worden vanuit die werken. Vanuit dat ik doe en daarom leef ik. En zal ik leven. Moest hij juist teruggebracht worden tot wereld. Tot zondaar om te mogen bewonderen dat God nou niet gekomen is om te roepen recht,
rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, dat hij een dokter is voor zieken. Zo ligt nou voor ieder in zijn persoonlijk leven, kan dat liggen verschillend. De een zit hierop vast en de andere daarop, hè. Maar die nieuwe mens, die opstanding van de nieuwe mens, is niet anders dan het ademhalen in zijn genade, in zijn gunst, in zijn ontferming. Die opstanding van de nieuwe mens is ook, laat u met God verzoenen. Riemen binnenboord. Je hoeft niet meer te varen, te zeilen, alles aan de kant. Laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nu laten we dat verder rusten. Wat is nu de afsterving van de oude mens? Wat is dat? Er staat niet, wat is het sterven van de oude mens? Ja, je zou zeggen, ja, dat is gebeurd. De oude mens is gestorven toen de Heer Jezus riep. Toen hij zijn geest beval in de handen van de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ook toen hij uitriep, het is volbracht. Toen was dat adamitisch bestaan veroordeeld, vervloekt en verzonken in de dood en in de duisternis. Maar nou staat er hier afsterven van die oude mens. Afsterven is een naar iets. Ik had een oom die zijn been, dat ging langzaam dood. En tenslotte eerst zijn tenen. Zijn tenen werden zwart en later ging het steeds verder en tenslotte moest dat hele been eraf. Alle operaties die ze nog hebben gedaan, het mocht niet baten. Het been moest eraf. En het leek dat het andere been ook ging beginnen. Maar pijn dat die man had. He, want het iets gaat langzaam dood. Dat is nou achter, dat is heel iets anders dan dat je een hartverlamming krijgt. Als je een goede krijgt in één keer, dan ben je gelijk gewelddadig, wordt je hele lichaam stilgezet. Je hele leven wordt stilgezet. Dat kan in een minuut beslist zijn dat iemand zo kerngezond dood neervalt. Maar afsterven, dat is een proces. Dat is een pijnlijk proces. Dat, nou ja, als het gaat over ons leven, dan moet je gewoon niet aan denken. Als je toch zo langzaamaan, stukje bij stukje, eigenlijk dood gaat. Dan moet je wel rekenen, het is het beste niet waar we vanaf moeten sterven, hoor. Dat moet je wel even in de gaten houden, natuurlijk. Anders is het helemaal ondraaglijke gedachte. Afsterven. Stel je voor dat je van je leven afsterft. Van het echte leven, dat is heel erg. Maar als er hier over afsterven gesproken wordt, dan gaat het tenslotte over het afsterven van de dood. Dus het is niet het slechte portie wat je kwijtraakt in dat sterfproces. Maar daarom is het toch een pijnlijke zaak. Want, ja, wat er van ons afsterft, dat zijn wij eigenlijk zoals we in Adam geboren en getogen zijn. Dat is onze eerste komaf. Dat hangt er ook zomaar niet bij, hoor. Zoals een brilletje op je hoofd of op je neus of een gehoorapparaatje. Dan kun je er zo zonder pijn in een handschoen, die kun je er zo aftrekken. Maar zo is het niet. Het raakt het ik, net als dat versje, het ik. Het moet eraan. Het staat niet, het is eraan, het moet eraan. Om in genade vast te staan. Geneesheer, snijd maar diep in het vlees, ontferming vind bij u de wees. Hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Ja, kijk, dat voel je wel aan, dat raakt mijn diepste. dachte ik. Maar nogmaals, het is niet het beste hoor dat we kwijtraken. Maar het was ons oude levenselement zoals we in zonde ontvangen en geboren zijn. Maar Narice, mijn oom zal nog even de afloop erbij vertellen. Die man, die heeft nog een poosje in een soort karretje gereden. Heel simpel, dat dan kon hij nog wat doen. Bij de PTT, wat schrijfwerk enzovoort. En op een keer, toen zat hij zo eigenaardig op zijn stoel. Toen zei een ander collega, die zei, overdaan, scheelt er wat aan? Toen keek hij nog eens en toen was hij dood. Was blauw en hij zat zo dood op zijn stoel. Het was nog meegevallen ergens. Ergens is tenslotte nog bespoedigd. Daar kun je er blij mee wezen ook. Dat de Heer zegt, nou stop. Nog één snik en het sterfproces is voorbij. Maar, aan de ene kant zeg ik het tegen de perfectionisten die denken dat ze hier op aarde de volmaaktheid en de zondeloosheid kunnen bereiken. Dat ze hier op aarde al tot die voorgestelde gehoorzaamheid kunnen geraken in dit leven. Ja, in Christus wel, maar niet in ons. Want het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. En wij struikelen allen in velen. We maken de schuld nog dagelijks groter. Dus dat perfectionisme, ik kan het wel begrijpen, het is een mooie gedachte. Ik heb het ook wel eens gedacht. En nog zeg ik, o Heere, er is in u Heere Jezus, is zo'n kracht, zo'n majesteit, dat u zou er toch wel voor kunnen zorgen. U zou toch wel zo'n plaats in ons in kunnen nemen, dat we nooit meer naar de zonde talen. Dat er nooit geen verkeerde gedachte meer in ons opkomt. Ja. Zo zit je wel eens te denken, want de zonde is een benauwend iets, hè. De zonde. Als het woord zegt dat de zonde zelfs een scheiding maakt tussen de Heer en tussen onze zielen. Dat kun je voelen. Dat kun je weten. Je kunt wel zeggen, ja, maar voor een bekeerd mens, nee, een bekeerd mens is een verkeerd mens. Hè? Maar juist voor zo'n mens. Anders gaat alles gewoon maar door. Altijd maar gewoon door. Maar als het sterfproces, het afsterfproces, begonnen is, dan weet je dat je zegt, ja, ach. Gelukkig dat de Heere zich niet terugtrekt tot het einde toe. Dat doet de Heere niet. Dat doet de Heere nooit. Want de Heere is toch zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat alsjeblieft niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijtel zenden. Want je kan er wel eens benauwd onder hebben. Er is de zonde toch afschuwelijk. God is zo rein. En de zonde is zo onrein. Zo onheilig en zo boos. En zo verkeerd. Ik kan die perfectionisten best begrijpen. Die het perfect willen. Maar ze hebben er zelf soms helemaal geen erg in. Dat ze zo mooi praten. En als de vrouw de aardappels aan laat branden bijvoorbeeld. Of een bak aardappels op de teen laat vallen. Dat ze ten nauwe nood zich in bedwang kunnen houden. Anders zouden ze het op de schelde zetten. Daar hebben ze het geen erg in. Daar zijn ze blind voor. Mijn overgrootvader zat met een medebroeder te praten, ook al zo volmaakt. Het leek wel of dat de hemel al op aarde gekomen was. Met dominee Pieneman zaten ze samen op de studeerkamer erover te praten. Over die zaligheid en over het leven. En in een ogenblik viel er een verschrikkelijke donderslag, terwijl het mooi weer was. Maar ze hadden geen erg dat er een bui groeide. Opeens viel er een donderslag, nou. Alsof ze door een adder gebeten waren, sprongen ze in de lucht van de schrik. Kijk, daar zie je uit
dat volmaakte, dat perfecte, dat is er nog niet. Het is allemaal nog maar ten dele. Het is allemaal nog zo klein. Daarom, nee, de perfectionist, de volmaaktheidsdrijver, die zegt in één punt klaar, af, we kunnen het bereiken. Wij zeggen ook, we mogen het bereiken. Die voorgestelde verlossing, als hier op aarde het deksel boven ons hoofd gesloten wordt, we hebben de laatste zucht gedaan, of wat het dan ook geweest is, dan is het bereikt, die in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid. Maar hier blijven we, stakkerige mens. Maar die afsterving van die oude mens kan ook nog een troost bevatten. Kun je nou ook nog troost halen uit een afstervingsproces? Ja, ik weet dat we zo zijn dat we het kunnen misbruiken. Maar het misbruik heft het gebruik niet op. Dat moeten we toch blijven bedenken. Stel nou eens voor dat als hij in de Bijbel zou lezen, dat, laten we dat woord nou eens gebruiken, bekeerde mensen, mensen die naar God toegekeerd zijn, als die mensen allemaal als van die ontzagwekkende heilige mensen, die nooit geen kwaad meer deden, geen verkeerde gedachte, geen verkeerd woord en geen verkeerde daad, als ze nou eens zo in het woord getekend werden. Nou, daar zou je ook een benauwd leven hebben. Want dan zou je bij je eigen denken, oh, het is, er klopt niks van. Zal ik ooit naderen voor zijn ogen en in zijn huis zijn naam verhogen? Kan ik niet geloven. Waarom niet? Lees nou eens in de Bijbel. Oh, die mens, dat waren bijzondere mensen. Nee, dat is nou de troost, hè. Nou zie je in de Bijbel dat dat ook stervende mensen waren, die aan het afsterven waren. Soms lijkt het alsof er niets van terecht komt. Als je bij Salomo kijkt in zijn leven, dat zijn vrouwen zijn hart achter de Heere wegtrokken en dat de Heere hem waarschuwde, dat de Heere zei, je hebt niet gewandeld zoals je vader David, die in alles zo trouw geweest is, behalve in de zaak van Uria, de Hetiet. Maar kijk dan naar al Gods kinderen. Stel nou voor dat het van die pilaarheiligen waren, die nooit één foute gang gedaan. Nou, dan durfde je niet meer te lezen in de Bijbel. Misschien. Maar nou staat er, wat is de afsterving van de oude mens? En dan zie je ze in het woord getekend, Gods onheilige heiligen. Die in zichzelf met allerlei boosheid te kampen hadden. En die uit genade, nochtans door God, steeds weer gestuurd werden op de rechter. Weg. Het gaat er nou niet om de zonde goed te praten, maar het gaat erom dat God geprezen worden, dat hij niet de beste genomen heeft, maar de slechtste, en dat God een erfenis heeft van lammen en blinden en kreupele mensen, kinderen, hinkende, en dat God die erfenis zalig wil maken en het daarom ook doet. Hij loopt het over. Zie je, dan hoef je je niet te hard te schrikken. Want er staat hier niet, vertel nou eens, hoe ben je bekeerd? Als zo'n voldongen feit, weet je wel, dat staat daar mijlenhoog in je leven opgericht. Hoe ben je bekeerd en je weet dit en je weet dat en dat en dat. Je staat er zelf vol verbazing naar te kijken. Nee, Dit brengt ons midden in de praktijk van het christelijk leven. En dat christelijk leven is een afsterving van de oude mens. Dat wordt ook nader omschreven. Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vrienden. Een hartelijk leedwezen. Ja, dat is niet. Ik ben ook maar een rot mens. En ik ben ook maar een slecht mens. Nee. Een hartelijk leedwezen, dat wil zeggen, de Heilige Geest laat ons door het woord gevoelen, geloven, wat zonde nou eigenlijk is. En al praat dan de mens over grote zonden en kleine zonden, dat valt weg. Maar dat hij nou tot in zijn merg en gebeente een zondaar is. En dat hij daarin nou God niet kan behagen, maar alleen maar bedroeven. Vertoornen. Wij? Is God dan boos? Is God dan toornig? Ja, God is toornig op de zonde. God kan niet anders dan toornen op het kwaad. Hij is toch heilig? Hij is toch rechtvaardig? De Heere kan toch niet zoals wij mensen, wij kunnen nog met een lachend gezicht blijven kijken als we de zonde zien. Dat kan. Zo diep gevallen zijn we. Maar stel nou eens voor, zo kun je God niet voorstellen. Dat God zo naar de zonde kijkt met een zeker vermaak. Dat hij het zo mooi vindt, die zonde. De zonden zijn in zijn ogen walgelijk, gruwelijk. En nu, dat hartelijk leedwezen over de zonde, dat betekent dat het voor mij in het rechte daglicht komt te staan. Daar kom ik niet uit mijn eigen toe hoor. Daar kan ik niet zeggen, ik ben zo bekeerd en daarom heb ik zoveel zonde. Want wij hebben altijd nodig dat die vinger van Gods woord, van zijn knecht of ja, hoe je het noemen wil, dat ons aanwijst en zegt, jij bent die man, jij bent die vrouw, jij bent die jongen. Zoals bij David. David die heeft er maar niet op losgeleefd dat jaar dat hij die zonde gedaan had. Nee, zeker niet. Hij was diep gevallen, maar wij zijn ook diep gevallen. Maar ik bedoel, je moet niet voorstellen dat die man het niet interesseert. Maar toch kon hij uit zijn eigen niet komen tot dat hartelijke leedwezen. Mens geeft zijn eigen altijd gelijk en dan zegt hij, ach ja, vergeleken bij anderen is wat ik gedaan heb nog niet zo erg. Die Oosterse despoten, oh, die deden precies wat ze wilden. En zei ze, ik moet jouw vrouw hebben, nou dan moet jij dood en zo ging dat. Dus, zo kan een mens zijn eigen gelijk geven en zeggen, nou, valt nog wel mee met mij. Dus hij kon er niet komen tot het hartelijk leedwezen. Het hartelijk leedwezen is ook geen eigenschap van bekeerde mensen in die zin hoor. Maar het is vrucht van het werk van Gods geest in ons hart. Al weet je nou bijvoorbeeld, je zegt, ik ben een zondaar, ik heb een grote schuld. Een schuld tegenover de Heere. Je kunt er geen tranen om laten. Echt niet, je kunt er geen tranen om laten. Al zie je dat allemaal, al weet je het allemaal, je kunt het niet. Dan kunnen wij het niet. Maar nou komt de Heere God, voor het eerst of bij vernieuwing, en die zegt, gij zijt die man. Die laat het eens goed voelen wat we nou gedaan hebben met die zonde. Dat ene ooilam van die arme mensen. Hè, dat kind aan huis als het ware. Dat lieve kleine lammetje waar de kinderen mee speelden. Van dat arme gezinnetje. Dat heb je nou genomen. En dat heb je nou geslacht en op laten eten. Terwijl je zelf een grote kudde vee hebt. Daar kwam het op neer. Nou David is zo verontwaardigd dat hij zegt die man is een kind des doods. En die arme mensen moeten alles terug hebben. Viervoudig. Gij zijt die man. Nou komt er een hartelijk leedwezen. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. dan blijft hij ook weer bij die daad alleen niet staan. Maar dan mag hij ook zingen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toren. Ik ben wel eens weggekropen voor de Heere. Ja, misschien niet letterlijk, maar dan figuurlijk desnoods. Je zegt, o God, vergeef, verzoen. Want ik ben mee laat. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. Heere, delg uit mijn bloedschuld. Hoe billig ook te doemen. Of heb je nooit wat gedaan? Of denk je nog dat het wel goed is? Dat er zulke nette mensen zijn, zulke goede christelijke mensen. Heb je dan nog nooit in die kuil gekeken? Die bij ons is. Je kunt er de bodem niet van zien. Je kunt er ook beter maar niet te lang over doorgaan. Dat heb ik ook nodig, een rem. Je kunt er maar beter niet te lang over doorgaan. Want het is een put waar je niet nooit in uitkomt. En hoe ouder dat je wordt. Hoe meer doe je de ontdekking van dat fijne wortelgestel. Ze zeggen dat gras, gewoon gras, dat die haarworteltjes, ik weet niet of dat waar is, dat kan ik niet blijven, tot een meter diep in de grond zit. Het lijkt wel heel diep, maar ja. Er zijn in ieder geval planten en zo, die wortels, die komen zo voor de dag. Maar je hoort iets scheuren als je het eruit trekt. En dat zijn dan zeker die hele fijne wortjes die tot diep en diep in de grond gaan. Nou, als je nou steeds ouder wordt, hè. Eerst komt die dikke wortel voor de dag. Voor de dag dat je niet deugt. Maar dan, dat je zegt, de hele grond is gewoon dooraderd. Met die fijne haarworteltjes die overal zitten. Alle vezelen van het bestaan. Daarom zijn vloekwaardig voor God. Ik heb God ermee vertoornd. En nog ja. Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. En we zingen immers in Psalm 90. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wanneer u het kwaad dat we in het heimelijk bedreven stelt in het licht van uw aanschijn. En toch een hartelijk leedwezen. Droeft. Naar de mate dat de Heere dat geeft. Maar wel genoeg om te geloven dat er niks van deugt. En dat we niet meer in de hemel kunnen komen met onze goede werk en met alles wat wij gedaan hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Hoe langer hoe meer. Voel je hoe voorzichtig de Heidelbergen zich uitdrukt? Wij zijn mensen en dan kunnen we van die korte metten maken. Hè? Met mensen. Korte metten met mensen. Niet met ons eigen, maar met mensen. En als er dan iemand in de fout zit. En als ik nou ooit nog ene keer dit hoor, dan zus en zo, dan is het afgelopen. Dan gaat de doodstreep er maar door. Als je dan een mens hoort praten, dan zou je zeggen, hij lijkt wel, je zou er gewoon van in elkaar krimpen, hij lijkt God zelf wel. Zo praat hij erover. Die ooit nog eens. Dan staat hier, hoe langer. Hoe meer haten, wat ontdekkend, hè? Nee, we moeten niet net doen alsof we gelijk alles zo door hebben en dat we zo'n verachting hebben voor de zonde. Dat is een arbeid van de Heilige Geest om het afschuwelijke ervan ons te laten inzien. Eerlijk, dat is gewoon een werk van de Heilige Geest.
Het kan soms zijn, misschien dingen die er in je leven zijn, helemaal niks bijzonders. Jarenlang, en dat je op een gegeven moment onder de druk van de Heilige Geest eraan ontdekt wordt. Hoe afschuwelijk dat dit of dat is. Hoe langer, hoe meer. De Heidelberger gaat niet uit van dat pasklare gedoe. Dat concluderende, ik ben dit en daarom dat. Ik heb in mijn leven dit ondervonden en nou ben ik... Nee. Nee. De Heidelberger gaat heel voorzichtig spreken. Een hoe langer, hoe meer. Haten en vlieden. Haten en vlieden. Haten, dat is een sterk woord, ja. Toch waar, haten. Want het zijn de vernielers van het leven. Het zijn de tegenstanders van God. Het heeft Jezus Christus alles gekost om te betalen aan dat oordeel. Daarom hoe langer, hoe meer haten en vlieden. Uit de weg. Je hoeft ze niet op te zoeken. De Heilige Geest dringt erop aan. Zoek ze niet op. Blijf uit de buurt. Blijf uit de buurt van je eigen. Van je eigen ik, zin en wil. Hoe kan dat dan? Dat kan toch niet? De mens kan toch niet van zijn eigen weg lopen? Nee. Maar de Heidelberger wil eigenlijk zeggen. Ach, geef toch je overmoed prijs. En je overcapaciteiten die je meent te hebben. En wil toch zijn die je bent. Om als een ellendig zwak mensenkind. Met heel je pak. Met alles wat er is. Om bij de Heer Jezus Christus alleen maar aan de deur te kloppen. En te zeggen. Ach Heere, ik kan het niet. En mijn wil deugt niet. Niks deugt er van mijn nieuwe hart klopt niet. Het is allemaal even verkeerd en even verdraaid. Ik weet er ook geen raad mee. Ik kan tegen niemand uitleggen hoe het bij mij is. Want er klopt in geen enkel opzicht iets van mij. Ach, ontferm u mij dus. Laat uw aangezicht zien. Zie je? Dat is vlieden. Haten en vlieden. Noodruftigen zal hij verschonen aan armen. Uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Nou, dat is groot. Ja, arme mensen, het is groot voor arme mensen. Het is groot voor mensen die op weg zijn, maar die er nog niet zijn. Het is groot voor mensen die hoe langer hoe meer in beginnen te krimpen. En hoe langer hoe zwakker worden. En hoe langer, hoe minder mogelijkheden hebben in zichzelf. Goed. We gaan naar huis, het is tijd. De opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God. Waar, hè? Dat dat er nou staat. Je zou zeggen, als je die vorige vraag leest, dan zou je moeten volgen. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Opstanding van de nieuwe mens, dat is een heleboel goede werken. Een groot geloof en groot dit en groot dat. De opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke vreugde in God door Christus. Typisch. Er staat niet een daad tegenover van de mens. Want die daad die doet hij alleen maar als er nog wat goeds gedaan wordt bij de goede werken. Daar zullen we nog misschien een keer op terugkomen. Misschien niet. De wet komt toch nog aan de orde. We leven er wel veel. Maar als er iets gedaan wordt, dan doet hij het. Niet ik. Hij doet het. Wat is dan de gave, de opstanding van de nieuwe? Een hartelijke vreugde in God door Christus. Ben je wel eens blij? Ik heb het al even gehad over een hartelijk leedweten. Maar ben je nou wel eens blij ook? Blij. Verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Verblijft u te alle tijd. Waarom? Omdat je zo tevreden bent over je eigen. Nee. Maar omdat aan de rechterhand des vaders. Is de Heer Jezus Christus
Hij heeft alles volbracht. De prijs is betaald. De rekening is vereffend. In hem is al mijn heil, mijn eer. Wat zoek je dan? Naar iets anders. Wees dan blij als de Heer je blij maakt. Wees dan ook blij als een heilig evangelie tot u zegt. Schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heere, uw God. Als hij zegt, je hebt alles verknoeid. Je hebt alles verkeerd gedaan in je leven. Maar ik zie geen gebrek in u. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Wees er dan blij mee. En zeg vriendelijk bedankt, Heere, dat u langs zo'n weg zulke zondaren heilig en onberispelijk gesteld hebt in de Zoon uw eeuwige liefde. Blijf daarbij. Als je leeft en als je sterft. We zijn geen ogenblik zeker van ons leven, maar het ergste niet. De dood is het ergste niet. Hoe erg dat het ook is, hoe benauwd we ook zijn, hoe we er ook tegenop kunnen zien, maar het is erg te niet. Maar als we gauw zouden sterven, van de week of zo, dat kan toch? Dan is er maar één ding. Al is het in een flits, als je ligt de ziel togen, u of ik. Hij leeft. Hij leeft. Ontferm u mijner. O God, wees me genadig. En je zult het ervaren hoor, dat geen praatjes zijn die we zomaar ergens uitschudden, maar dat het Gods eeuwig blijvend woord is, dat het des Vaders welbehagen is, dat in hem al de volheid wonen zal en dat geen hem volmaakt zijn. Amen.